Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. In deze aflevering spreek ik met Shakib Sana. Hij is huisarts en promovendus, zet zich op allerlei manieren in voor zijn patiënten voor beide klachten en probeert ook op andere manieren om de gezondheidskloof te dichten. Het is een lang gekoesterde droom van mij om met hem een podcast op te nemen. Dus ik hoop dat jullie er net zoveel plezier aan beleven als ik. Shakib, ontzettend fijn dat je tijd wil maken in jouw drukke agenda om met mij even te spreken. Je weet, dat heb je al meerdere malen verteld, dat je mij enorm inspireert door het werk wat je doet. Maar voor de mensen die je nog niet kennen, begin ik met de hele simpele vraag. Wie ben je en wat doe je?
Nou, dank Egge voor de uitnodiging. Voor mij ook een eer dat ik met het schrijven van Geheelmeester het gesprek mag voeren. Wie ben ik? Ik ben Shakib Sana, huisarts in Rotterdam en in Leerdam. En daarnaast doe ik ook promotieonderzoek op het onderwerp impact van COVID-19 op de huisartsenzorg in de achterstandswijken. En daar ben ik sinds 2020 mee bezig. Dat was ook de periode, vanaf dat moment kennen wij ook elkaar. Dus, ook erin gestapt met onze briljante mislukking. het coronakaart.nl. En dat was ook de vraag wat je ook vaak zag in de... in de praktijk, in de maart op dat moment dat we dat wereld ging veranderen en het ineens dat digitale middelen een intrede deden in de praktijk en de dokterskamer. Voorheen was heel lastig, ineens kon dat. En dat was ook de vraag toen van oké, wat voor impact heeft dit? Wat voor impact heeft de corona op de achterstandswijken, op de zorg, met name de huisartszorg? Dus dat is ook mijn onderwerp van mijn onderzoek. Er zijn twee hoofddingen waar ik nu mee bezig ben, naast natuurlijk vaderschap.
De allerbelangrijkste rol.
Precies. Hè?
Vaderschap en partnerschap en dan de andere hobby's.
Ja. Ja.
Hey, wat maakt het vak van huisarts zo mooi? Waarom trekt het jou in ieder geval aan?
Ja, ik wilde vanaf mijn tweede studiejaar al huisarts worden. Ik was echt gecharmeerd geraakt en geïnspireerd door... door professor Thomas, hij was de hoogleraar huisartsgeneeskunde in de periode Erasmus MC. En hij kwam de eerste dagen voor de collegezaal ook een college houden over communicatie en over gesprek. En dan vanaf dat moment hoe hij toen met een rolspeler casus omging. En ik heb toen ook meegedaan aan het casus. En dat inspireerde mij hoe hij de contact en ook het ook niet alleen voor, naar de klacht kijken, maar ook voorbij de klacht kijken. En het was toen echt een... net begonnen met mijn geneeskundestudie. Ik dacht van, dit is dokter zijn. Dit is de basis. Dit wil ik doen. Ik wil eerst huisarts worden. En dan wil ik later ook andere dingen doen. Dat was ook altijd mijn gedachte. Dus vroeger dacht ik ook eens al, misschien de neurochirurg doen. Was radiologie doen. Ik vind geneeskunde gewoon een prachtig vak. Alles kan. Van psychiater. Dus, maar ik wil eerst echt dokter worden. Huisarts worden. Dat is voor mij heel belangrijk. En dat is gewoon ook zo gebleven. En misschien ook niet voor niks van dat hele kijken naar heel de mens. En ook natuurlijk vanuit de gedachte goed van Erasmus zelf. En dat heb ik ook aanvankelijk miste ik dat tijdens de opleiding. Dus ik heb op een gegeven moment ook een beetje getwijfeld of ik met geneeskunde door zou gaan of niet. Het was in het begin van het tweede jaar. Maar na heel goed nadenken heb ik eigenlijk voor mij geneeskunde opnieuw herontdekt. En dat ik natuurlijk de kennis heel goed onder de knie moet hebben. Want de patiënten willen van jou, eigenlijk als ze bij jou komen, en in eerste instantie als ze ziek zijn, dat jij ze helpt. Dat jij met een goede kennis die patiënten helpt. En daarnaast kun je natuurlijk ook kijken naar alle andere aspecten waarmee een patiënt bij je komt. Dus ik heb wat dat betreft ook mijn tweede jaar heb ik ook de geneeskunde voor mij ook herontdekt en ook ben volop voor ingegaan. En voor mij was na geneeskunde het huisarts worden ook een heel logisch vervolg. Zeker hoe wij het in Nederland het vak huisarts ingericht hebben. Met de verdieping die je hebt, maar ook de vrijheid die je hebt om verdieping te zoeken bij bepaalde gebieden van het vak. Denk aan palliatieve geneeskunde wat je doet, of denk aan hart-vaatziekten of aan diabetes. Dus je kan die basale en heel goed gefundeerde basiszorg aan patiënten leveren. Maar daarnaast kun je jezelf ook weer gaan bekwamen, verder bekwamen.
En dat voorbij de klacht kijken, wat betekent dat in de praktijk? Kun je daar voorbeelden van geven?
Voorbeeld van geven, jazeker. Kijk, er zijn, er komt een patiënt waarvan de suikerziekte gewoon niet goed geregeld krijgen. En ook met de POH zijn we gewoon bezig met praktijkondersteuning, wat is er aan de hand? Natuurlijk kun je ook aan de knopjes gaan draaien. Pilletje eraf, pilletje erbij, uiteindelijk insuline geven. Maar als je ziet dat de patiënt ook een tijdje goed ging, maar op een gegeven moment gaat het niet goed met de patiënt, dan wil je een gesprek voeren. Kom even kijken wat er aan de hand is. En even een stukje, dus voorbij de klacht dat mijn suiker niet goed geregeld is, even daar kijken wat zijn de redenen. En dan blijkt dat iemand toch met heel veel stress zit. Met de stress over de armoede, de stress over de opgroeiende kinderen, dat er niet rond kunnen komen. Dat er misschien eens een scheiding gewoon om de hoek komt kijken. Dus al die zaken zorgen ook hiervoor dat iemand het op een gegeven moment ook in zijn in dat... Het heeft een modulerend effect op de ziekte van de persoon. En dan ben je ook de grip even kwijt. Dus als je dat niet gaat doen, dan ben je alleen aan de knoppen draaien. Dan ben je ook eigenlijk een ziekte of een klacht aan het behandelen. Terwijl de kunst is om, natuurlijk moet je het ook goed doen, maar ook weer als een helikopterview kijken, wat is er meer mis in de domeinen van deze patiënt? En kan ik daar wat mee? Natuurlijk kan ik ook niet aan de ik heb niet een pot geld om iedereen te geven, had ik het maar. En ik wil ook benadrukken dat de basale garanderen van basale inkomen, dus misschien ook het woord basisinkomen, dat belangrijk is. En daar ben ik ook een voorstander van, want dat geeft mensen rust. Dus als dat niet zo is, dan ben je altijd een stress om rond te kunnen komen. Dat zie je als huisarts in de praktijk. Waar ik mijn hart vast voor wat er gaat gebeuren bij die 1,3 miljoen mensen die op huishoudens die op het moment waarschijnlijk aan bij de grens van de armoede, bij de armoedegrens gaan komen vanwege de torenhoge energierekeningen. Dus vroeg of laat komen die mensen bij de huisartsen terecht. En dat is ook wat ik bedoel, van kijken naar voorbij de klacht. En het kan ook natuurlijk, dit zijn de sociale zaken waar ook heel veel sociale aspecten waarin dingen misgaan in het leven van een patiënt. Maar zo heb je natuurlijk ook heel veel existentiële vragen. Iemands ouders overlijden of iemand zit, ik ben zelf 44, ik weet wel met welke existentiële vragen ben ik nu op het moment bezig. En dat zou natuurlijk iemand die van mijn leeftijd is, zal het ook niet anders zijn, denk ik. En ga je met elkaar ook daarover een gesprek.
Als jij het zegt, klinkt het logisch. En mijn persoonlijke mening hangt het ook met elkaar samen. Toch ken ik ook nog genoeg zorgverleners die zeggen, ja, weet je, ik doe wat ik kan. Dat is zorgverlenen. Ja, en dat anderen moeten anderen maar oplossen. Jij voelt een soort activisme in je om voorbij de spreekkamer toch invloed te zoeken of in ieder geval mee te denken met mensen. Waar komt dat vandaan?
Waar komt het vandaan? Ik denk zeker, ik ben niet zo van boven naar beneden gekomen. Dus uiteindelijk van alle gedachten die ik heb en hoe ik naar maatschappij kijk, dat komt ook met van huis uit, zeg maar. Mijn vader was ook arts, inmiddels gepensioneerd. Maar ook altijd kijken naar de ongelijkheid in de samenleving. Dus maar ook wat je daaraan kan doen. Maar zeker vanuit een rol als huisarts. Want dan kun je ook verschillende aspecten van mensen, daar kan je al in aanraking mee komen. En dan kun je, wat je ook kan zien, is dat bepaalde ziekteprocessen bij een bepaalde heeft een andere uiting en verschillende sociale klasses. Dat zie je ook. En laten we niet vergeten, we zijn als dokters opgeleid, maar het is een academische opleiding. En daar ga ik heel goed kijken en analyseren. Heel goed kijken en de hoofd- en bijzaken uit elkaar halen. Daar word je op. Dat leren is een universitaire opleiding. En die kan ook heel erg goed nadenken, maar ook weer plan maken van hoe zou ik een oplossen. En natuurlijk niet iedereen hoeft of moet alle plannen oplossen of alle problemen oplossen. Maar dat signaleren, ik vind dat iedereen zou moeten kunnen doen. Mm-hmm. En niet negeren, signaleren, je hoeft op dat moment niks mee te doen. Maar dat is natuurlijk, en dan komt die, dat is de keten van de zorg is zo belangrijk, ook met de het sociale domein. Dat zaken die jij niet goed kan zelf hoeven ook niet op te lossen, maar dan kun je ook heel goed weer overdragen naar het volgende domein. Mm-hmm. Als je weet wat ik mee moet doen. Want natuurlijk kun je niet alle problemen oplossen die niet op jouw vlak liggen. Maar op het moment dat je ziet dat die heel veel mensen waarschijnlijk dreigen onder de armoedegrens te vallen, dat kun je eigenlijk al daarmee ook naar buiten je stem laten horen als dokter. Van hey, dit zie ik. Ook vanuit historisch besef, dat hebben we heel droog gezien. Wanneer een crisis komt, dat er op een gegeven moment gewoon toch veel meer mensen, het werkt ontwrichtend op de gezinnen, op personen, op maatschappij. Ja. Nou, en dat als je signaleert, dus dat kun je ook weer continu gewoon teruggeven, maar ook tegelijkertijd als stap verder wil ingaan, met de gelijkgestemden, ook even zoeken, maar ook mensen vanuit andere velden, dus ook niet alleen maar dokters te zijn, van hoe kan ik een oplossing voor bedenken?
Ja. Ja. Ik zag net een artikel voorbij komen op de NRC, ook iets waar je buikpijn van krijgt, over een kind wat op school omvalt op de maandagochtend. En men denkt dan, hij is ziek. En blijkt dat hij al sinds vrijdag niks heeft gegeten, want het geld is op thuis.
Ja.
Dat zijn van die dingen, dat als maatschappij, ik heb een bevoorrechte positie gehad, ik ben goed zeg maar in een goede wijk opgegroeid en heb goede opleidingen gevolgd. Ik kan mijzelf nu goed bedrijven, maar het is eigenlijk onacceptabel dat we mensen zo door de bestaanszekerheidsgrens laten zakken. Dat dit soort kansenongelijkheid toeneemt. Hè? Als je een weekend niet hebt gegeten, dan ga je op school niks meekrijgen. En als dat structureel zo is, dan groeit er een kloof.
Precies. Dat is een heel mooi. Wat je zegt, wat je ook in Amsterdam natuurlijk ook zou misschien andere grote steden ook niet, of elders ook niet anders zijn in het land, dat sommige scholen zijn zelf maar begonnen om ontbijt te regelen voor kinderen, gewoon dat zij, of dat zij geen ontbijt hadden, of dat zij gewoon kwamen met ongezonde voeding, komen ze binnen. Dan zou je ook zeggen van ja, maar als je geld hebt om ongezonde voeding te kopen, geloof me, ongezonde voeding is uiteindelijk veel goedkoper. Je vult de magen eerder met een ongezonde voeding, met een zak chips of met andere dingen. En dat is ook heel lastig. Ga even groenten met hetzelfde geld die je hebt proberen gezonde voeding te kopen, maar dan ook dat calorierijke voeding te kopen. Dat komt in je maag en dat hongergevoel is gelest. Dus mijn patiënt zegt, dokter, toen ik arm was, ik had honger. Het hongergevoel moest weg, niet bij mij, maar ook bij mijn kinderen. En dat eet je gewoon brood, suiker, vette producten. En zeker ook als hij als kiloknallers worden geadverteerd. Ja. Dan zijn ze goedkoop, dan koop je dat. Maar nu ben ik welvarender en kan ik me ook een gezonde voeding permitteren. En ik leef ook gezond. En daarmee geef ik ook voorbeeld aan mijn. Dus ik kook gezond. Mijn kinderen leren dat nu ook. Dus ja, de sociale economische ongelijkheid, dat leidt. Het zal misschien bij iedereen zijn, maar vroeg of laat leidt het toch echt tot de kloof en ook tot de gezondheidskloof, tot de keuzes die je maakt. Ja. En dat zie je ook als dokter. Dat is ook echt ik vind ook een hele bevoorrechte positie in de maatschappij, dat de patiënten met al hun problemen uiteindelijk bij jou komen. Het mooie van Nederland is gewoon dat iedereen een huisarts heeft. Ik hoop dat onze koning ook een goede huisarts heeft, denk het wel. Maar dat iedereen heeft een huisarts. Dus vroeg of laat kom je ook hier. Ik heb in praktijk mensen met een hele hoge functies in de maatschappij, tot iemand die dakloos is. Ja. En dat zie je gewoon. Het passeert continu aan de revue. Ja. Ja, in de spreekkamer. Ja.
Hey, en een van de dingen die jij in de COVID-tijd hebt gedaan, naast je reguliere werk, zullen we zeggen, is je bent mede-initiatiefnemer van het vaccineren op de markt. Hè? Dat is denk ik zo'n mooi voorbeeld van hoe je iets signaleert en dan medestanders gaat zoeken en dan met verschillende partijen de krachten bundelt om daar iets in te kunnen betekenen. Kun je ons eens meenemen in hoe dat is gelopen, dat traject?
Nou, ik denk het traject heeft dat was ergens op 9 april kwam ik Robin Peters samen in op de studio van TV Rijnmond. En dat zouden we over vaccinaties en vaccinatiegraad in onze wijk gaan vertellen, in Delfshaven. En Robin zou iets vertellen over de code zwart scenario die zou gaan komen. En op dat moment, ik vertel dat er heel weinig mensen het vaccin kwamen halen, ook vanuit risicogroepen. En toen hebben we na de uitzending met elkaar over gehad van, oké, maar dit is een beetje dweilen met kraan open. Dus we leveren zoveel, er dreigen weer maatregelen te komen, maar los daarvan, we zien ook echt mensen in het ziekenhuis belanden. En dan merk je ook ineens een soort kloof ontstaan of het verschil tussen de welvarende wijken in Rotterdam en minder welvarende wijken, waar het verschil was tussen de 30-40% vaccinen halen vanuit de risicogroepen en dan daar tot een 80-90%. En dat zag je ook weer terug, zich terugvertalen in ziekenhuiscijfers of in IC-opnames. Het zag je ook dat heel veel patiënten zeiden, ja dokter, maar risico's, hier is een 0,0% risico op dat, maar wat is dat? Dan voor mij is het dan meteen een bijwerking die bij mij ook zou kunnen komen, dan neem ik hem niet. Dus dat was echt een soort informatiekloof, die een via vaccinatiekloof, de gezondheidskloof, zou nog alleen maar groter maken. Dan hebben we ook een oproep toen gedaan, gesteund door heel veel, door alle artsorganisaties aan de minister, om met een duidelijke informatiecampagne te komen. Dus eigenlijk hetzelfde is wat we natuurlijk heel lang tijd bezig geweest met generieke informatie, dus voor iedereen hetzelfde informatie, one size fits all. Maar we weten ook dat Nederland is een klein land, maar Nederland is erg divers. Maar ook divers in de wijken, ook divers in de sociaal-economische status, ook divers in wat opleiding betreft. Ook divers met wel of geen migratieachtergrond, wel of geen taalachterstand. Denk aan mensen met verstandelijke beperking. Dus hoe ga je de informatie eigenlijk voor verschillende groepen behapbaar maken? En dan kwam ook minister De Jonge met folders. En nu start zijn voor een nieuwe campagne, maar met folders ben je nog niet. Je moet aan mensen ook uitleggen, want je gaat ervan uit met folders dat iedereen kan lezen en schrijven, maar dat is niet zo. En het vertrouwen, want het was ook weg op een gegeven moment bij mensen. Dus vertrouwen in de overheid was weg, vertrouwen in vaccin, het vaccin was weg. En je ziet ook wat er gebeurt, het in de praktijk ook echt meegemaakt dat mensen door wantrouwen richting overheid, dan gaan ze of de vaccin niet nemen of willen ze zich niet laten opnemen in het ziekenhuis, omdat ze denken, ja, ik word toch daar misschien doodgemaakt. Dat zou uiteindelijk toch een kort eind trekken. Ja. En dat was met een aantal collega's, toen zijn we ook naar de markt gegaan om hoe laagdrempeliger kun je gewoon bij mensen zijn? En dat is de markt. En daar is gewoon ook zo gezegd, zo gedaan, aantal huisartsen en op een gegeven moment ook dokters uit het ziekenhuis en de medische studenten. En met een dokterstas en witte jassen op de markt staan en een vaccin toedienen. En wekenlang is dat gebeurd. En daarna heeft ook GGD ook heel snel ook dat overgenomen. En wij zijn ook doorgegaan met informatievoorziening. En ik denk dat zie je ook wanneer je het principe van equality en equity, dus ook eigenlijk soms moet je mensen ongelijk behandelen om gelijke resultaten te krijgen, als dat het doel is.
Om het eerlijk te maken.
Ja, om het eerlijker te maken. Ja. En dat eerlijker maken, ik moest even denken aan, een aantal dagen niet geregend, alles was droog, alle gras is droog, een gras voor ons huis op straat, die was echt geel en droog. En ik heb een foto van gemaakt laatst en twee, drie avonden heeft best wel geregend. En ik heb dus 2-3 dagen later, gisteren ook weer een foto gemaakt. Gisteravond heb ik die foto's bij elkaar vergeleken. En dan zag je al meteen het verschil. Het verschil was regen. Dat is die kansengelijkheid. De grond is hetzelfde. Maar zodra bij de ene die kans komt, die kans is ook die regen die komt. Ja, dan gaat het in één keer, bij een paar dagen kan al groen worden, kan floreren. Ja. En ik denk dat die kansengelijkheid, dat gaat over informatie over vaccin. Dat heeft heel duidelijk gemaakt, maar het gaat natuurlijk veel dieper, de kansen die je krijgt. De kansen die je in leven krijgt om ook met gerust hart een bepaalde keuze in je leven te maken. Het begint op het moment dat je je kind op je schoot krijgt en dan gaat kijken, wat ga ik voor mijn kind geven voor de toekomst? Het begint op het moment dat je boodschappen wil gaan doen, wat ga je in de boodschapkar stoppen? Ja. Wat zijn die mogelijkheden? Vanaf dat moment, daar begint al de kans. Welke kans heb jij van de maatschappij gekregen? Ja. Dat je nog 3 banen erbij moet houden, allemaal met minimumloon of soms daaronder, om een kop over water te houden en ga je maar één keer per 4 jaar op vakantie ergens. Is dat een? Ja. Of dat je met 40% meer inkomen dan je werknemer op werkvloer met miljoenen euro op je bankrekening hebt staan. Nou, dat zijn allemaal zaken waar je in de maatschappij met elkaar over moet nadenken.
De grote thema's niet schuwend. En wat ik ook zo mooi vind aan jou, Shakib, is dat, ik volg je op LinkedIn. En Net zoals je net zo beschrijft met het gras. En het verschil is de regen tussen het uitgedroogde gras en het goed doorvoede gras, zullen we maar zeggen. Het groeiende gras. Ja, je maakt het altijd heel beeldend en literair, zullen we maar zeggen, bijna. Poëtisch beschrijf je de worsteling waarmee je rondloopt. Hè? De dilemma's die je ziet. Niet om met het vingertje omhoog te zeggen van jongens, kijk nou eens, jullie hebben het allemaal mis. Maar echt om gewoon bloot te leggen, hier moeten we iets mee. En ja, dan ook op te roepen tot elkaar opzoeken en de dialoog aangaan. Als je nou bijvoorbeeld jonge artsen in de opleiding, wat geef je die mee als je daar in contact mee komt? Of wat wil je ze meegeven, mochten ze hier naar luisteren?
Nou, ik ben ontzettend trots op en ik krijg bijna kipvel dat wij met een medestudent van Gids. Zij hebben ook inmiddels een Student Impact Award gekregen van de Erasmus Universiteit en heel terecht. Wij hebben met hen samen op de markt gestaan vanaf dag 1. En ze hebben ook ons daarbij geholpen. Elke keer als wij gewoon studenten tekort kwamen, belden ze en waren ze daar. En er zijn ook medestudenten die vanaf eerste jaren al tot latere jaren, die gaan ook echt naar de haarvaten van samenleving. Ze doen heel veel maatschappelijke projecten en daar dragen ze ook het bij. En dan kijken ze ook nu al vanuit een latere doktersbril, met de academische opleiding die ze hebben, om naar het probleem van de maatschappij te kijken. Je kan, tijdens mijn opleiding, we gingen kijken naar de fysiologie eerst. Maar daarna, de collega's daarna, dus de studenten, die keken meer vanuit de ziekte. Dus vanuit de ziektebeelden, ziektedomeinen, dat kijken. En ik hoop, en ik zie bij de studenten ook de tendens, dat je vanuit de maatschappij kijkt. Waar gaat dat mis? Waar gaat dat mis? Want heel veel determinanten die we hebben, die zijn al daar. En dat kun je zoeken en daar kun je naar kijken. En dat ook met deze studenten heb ik samen mogen werken. En ze zijn ook enorm inspirerend en doet me ook goed. Er zijn groep collega's die gaan komen. Ja, en zijn ook, natuurlijk moet je al het eerste instantie die kennis gewoon goed op peil hebben. Want dat is ook echt iets wat je iemand van dokter vraagt. Wat qua kennis betreft kun je altijd de kennis gewoon verbeteren. Maar dat moet van onbesproken zijn. Als het ware van onbesproken gedrag wat kennis betreft. Maar daarnaast gaat het ook om oog hebben voor de maatschappij. En dat hebben ze ook. Het gaat om stimuleren. Het leuke is dat zij op een hele frisse manier naar zaken kijken. Eigenlijk bijna onbevooroordeeld kijken ze ernaar. Maar waarom is dat zo? Maar ook met een verbazing van, en wat ik zo mooi vind, ja, maar is het toch niet eerlijk? Mm-hmm. Als ik praat met mijn kindje van 10 jaar, mijn dochter van 10, daar als ook over sommige thema's hebben, dan zeggen ze ook, praat ze ook over dingen, maar papa, dat is toch niet eerlijk? Maar dat hoort toch niet? Nou, dat gevoel, dat hoort toch niet? En dat hoor ik ook van de studenten als ik met ze in gesprek ben, of met de co-assistenten. Ik ben lange tijd ook forensisch arts geweest in Rotterdam. En dan ga je ook naar de politiebureau en dan zie je ook heel veel met daklozen te maken. Maar dan ook die medestudenten die meeliepen. Dat ze dat altijd die vraag hadden over hoe komt het nou dat iemand zo... was een Indiaanse taalschoolgenoot van mij, jaren geleden. En die zei altijd van, Shakib, there are some people who are the D-category of the C-class. Dus dat zijn ook heel laag in de samen. Ze zijn heel laag, zeg maar. Op sociaal-economische ladder, zeg maar. Dus de C-class, D-category, zeg maar. Yeah. Zou ik nooit vergeten, zei hij altijd op die manier. En dat zou ik... En dat zie je ook. Maar de studenten die meekwamen met mij ook op het politiebureau. En dan voor de daklozen die voor een wildplasser en moeten niet betaald aangehouden als met een nachtje slapen. Waarvoor je dan methadone of medicatie moet regelen. En zie je ook meteen dat iemand ook een wond aan zijn voet heeft, wil je ook meteen behandelen. En dat die studenten gewoon ook zo met mooie eigen analyses komen. Dus er is veel potentie. En het is ook met name van wat voor rolmodellen laat je de studenten die nu vanaf jaar 1, laat je ze zien. Ja. Laat je een rolmodellen vanuit de maatschappij zien? Of wil je gewoon altijd alleen maar, ik hoef zeggen moet je niet doen, maar alleen maar de crème à la crème van de hoogste wetenschappelijke achievements, kun je dat wil laten zien. Sorry, ja. Het Nederlandse woord kwam even niet meer op. Wat wordt je rolmodel? Mijn rolmodel was professor Thomas. Hij heeft mij ook het mens in zijn geheel laten zien. Ja. Mijn rolmodel zijn altijd mensen geweest die ook een oog hadden op de processen die in de maatschappij gebeuren. En laat je meer mensen, met die mensen ook in contact komen.
Ja.
Dus ook de academie, Net als de Robin Peters of de apothekers van Erasmus MC of de andere artsen ook met een witte jassen met de huisarts samen op de markt komen met studenten. Maar hoe kun je, dus dat ook hetzelfde, vanuit academische leerpleinen ook de studenten gewoon meenemen naar de wijken. En dat zijn ook de beste leerscholen.
Ja. Ja. En nou heb ik recent met iemand mogen praten die een jaar of 40, 50 geleden is opgeleid als dokter. Dan moet ik hem niet te kort doen, zoiets ongeveer. Maar daar was het verhaal van, als co-assistent was het not done. Echt gewoon niet bedoeling om patiënten vanuit jouw afdeling ergens anders naartoe te sturen. Hè? Ook al is dat beter voor de patiënt, je houdt de patiënt bij je. Want hè, nou, prikkels en status en verzin het allemaal maar. De rolmodellen toen waren dus echt volgens mij fundamenteel anders dan de rolmodellen die jij graag wil zien. Hè? Waarbij je uitgaat van de mens, dus niet alleen de patiënt, maar de mens in een context. En wat kunnen we in die context doen met elkaar, met alle actoren erin, om te zorgen dat het beter wordt. Misschien niet dat iemand meteen van 0 naar 100 gaat qua status, maar wel dat je het iedere dag een beetje beter begrijpt en ook beter met elkaar kunt samenwerken en leren hoe je vooruit kunt. Nou heb ik ook bij jou altijd het... Ik krijg altijd zo'n warm gevoel omdat je heel hoopvol bent. En ik word ook hoopvol van mensen zoals Jan Rotmans die zeggen, we hebben eigenlijk maar 25% van de mensen nodig om een transitie te bewerkstelligen. En volgens mij is de groep groeiende. De groep van mensen die ziet dat het anders moet, is er al. Maar de groep mensen die ook vorm geeft aan het nieuwe. Hè? Het oude werkt niet meer. Het nieuwe heeft nog geen vorm. Maar nu in de tussentijd geven we vorm aan het nieuwe. Ook die groep die groeit ook. En volgens mij heb je daar toch ook, wat jij ook aangeeft, die jongere frisse blik bij nodig. Dat zijn vaak de mensen die weten niet dat het niet kan. Dus kan het wel.
Precies, precies. En ook sterker nog, echt het mooie is, het is uiteindelijk hun wereld.
Ja.
Dus je neemt ze mee. Het is geen quantum leap, zeg maar. En dat is het niet. Daar kunnen we een keer een andere podcast over hebben. Maar dat is je geeft altijd de kennis die je hebt door aan anderen. En het gaat om die kennis. En die kennis, het kan ook een hoogwetenschappelijke kennis zijn, maar ook een maatschappelijke kennis zijn. Die kennis geef je door aan elkaar en de nieuwe generatie maakt het alleen maar beter.
Ja.
Van de eerste persoon die de wielaat ontdekt, komt tot nu toe dat wij hier met elkaar zitten op deze manier praten. Ja. Op twee verschillende locaties met elkaar. Nou, dat is het continu, die kennis die zich ververst. En dat kun je doen met continu bloed erin. En dat is er ook. Er zijn ook mensen die geïnteresseerd zijn. Studenten, neem ze mee. Maar ook, ik ben heel blij dat in Amsterdam dat zij de cum laude afgeschaft hebben. En dat heb je ook, welke prikkels ga je geven? Wil jij studenten? Ik heb op praktijk studenten gehad die gewoon hoge cijfers hadden gehaald en zijn allemaal doorheen gegaan. Ze hebben geen enkel sociale leven gehad. Alles was een dienst van een hoge cijfer om ergens positie te halen. Dat lukt wel. Maar dan komen ze op 25, 26, 30ste, komen ze in een grote existentiële crisis. Dus echt met letterlijk in één keer, zoals een Engels zei, iemand tegen mijn patiënt kwam hier, nervous breakdown, ik weet nu wat het is. Mm-hmm. Ik ben naar huis gegaan naar mijn ouders. 2 weken lang heb ik alleen maar geslapen. En nu komt hij met mijn moeder hier naartoe. Altijd niet vergeten. Zo'n iemand gaat altijd weer terug. Ik ben teruggegaan naar mijn ouders. Daar had ik rust. En dan komen ze een paar weken later weer terug. Dus hoe in de maatschappij, ook vanuit dat hele individuele kijk die we hebben, zijn we daarin toch niet helemaal verder gegaan. Ja. Dat we dan ook gezegd hebben, iedereen, je bent tot 18, ben je bij mij thuis, na 18 ben je in één keer een andere mens. Nee, dat is ook weer niet de quantum leap. Die mensen gaan niet ineens veranderen. Die blijven nog steeds, we houden nog steeds als ouders, als maatschappij, de verantwoordelijkheid van onze opgroeiende kinderen.
Ja.
Totdat zij ook dezelfde verantwoordelijkheid weer verder kunnen dragen. In dat opzicht vind ik dat je verplicht bent aan de komende generatie om de kennis die je hebt over te dragen, maar ook steeds te vernieuwen, maar ook met hen te vernieuwen.
Ja. En wat hier volgens mij ook in speelt, naast het feit dat we dat individualistische pad te ver zijn ingeslagen als maatschappij, is ook het geloof in maakbaarheid, hè, van het leven en van het welzijn. En dat we eigenlijk, sommige mensen gaan naar een zorgverlener toe om het even te fixen. Terwijl jouw aanpak en die van jouw collega's die hetzelfde doen, eigenlijk wat meer is van hoe kunnen we jou nou helpen binnen de situatie die nu is, en om jouw weerbaarheid eigenlijk te vergroten. Er zijn uitdagingen, er zijn issues waar je nu mee speelt. Dat is psychologisch, is fysiek, uit dat zich. Hoe kunnen we daar nu veranderingen in je context en in jouw gedrag teweeg brengen, zodat we daar een verbetering in krijgen? En ik denk dat het besef dat je gezondheid en de samenleving niet maakbaar is en even te fixen is denk ik ook een hele belangrijke. En dat een deel van die weerbaarheid die je dan nodig hebt uit je sociale context komt. Terug naar de ouders, terug naar je basis. Beseffen dat het oké is. Iedereen gaat in zijn of haar leven fases krijgen. Sommigen wat meer dan anderen, sommigen wat dieper dan anderen. Waarin je gewoon even een stukje minder energie hebt. En soms een heel stuk minder energie hebt. Ja, we moeten het niet zo inrichten dat mensen daar dan alleen voor staan. En dat vind ik ook het mooie van jouw manier van huisarts zijn. Dat zie ik ook bij anderen, dat je daar oog voor hebt. Het lijkt me alleen wel, en daar zou ik een vraag over willen stellen. Kan je die mindset uitzetten? Ik bedoel, als jouw cirkel van zorgen zo groot is en je cirkel van invloed is niet overlappend daarmee. Hoe kom jij terug naar de basis? Hoe schakel jij af en toe af?
Dat is wel een uitdaging, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, dat is wel een terechte vraag. Tijdens deze zomervakantie komt het ook inderdaad een soort volgende level van uitzetten. Dat is het natuurlijk vakantie met je gezin, een ander ritme, dat opladen met elkaar.
Ik ben na de vakantie altijd heel moe, hoor.
Precies, dat is ook die. Maar het is ook die, ik merk ook na de vakantie moe ben, maar je bent anders moe. Je bent even uit je ritme gestapt, zeg maar. Ja. Dus in die hersenen vaak, dan ben je lichamelijk moe, maar hersenen vaak niet zo moe. En het was ook grappig, is van hoe kun je dus ook bij die prikkels die blijven komen. Dus je kan ook je telefoon neerzetten, maar je telefoon neerzetten en niet naar kijken is ook al een prikkel. Eigenlijk hetzelfde gedachte als ik tegen jou zou zeggen. Ga hem even 5 minuten proberen aan niks te denken. Dan ga je aan alles denken. Nou, dat precies het idee van mijn telefoon ligt daar, ik kom een bepaalde bericht, dan ga ik het niet naar kijken. Dat ook dat hele. Dus hoe kan je dat, de stroom van het leven die er is, daarin als het ware gewoon meeveren? En dat is echt een uitdaging. Dat antwoord weet ik nog niet. En daar ben ik heel eerlijk over in. En dat kost ook soms energie. Het kost ook soms energie om over van ding iets te vinden. Hoe graag je het ook wil. Dat kost ook energie om erover na te denken. Maar je wordt ook met dagje, je verantwoordelijkheden worden ook wat anders. Kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grotere uitdagingen. Dus dat wordt ook steeds groter. En ook maar dan in de relatie wat je zit met de partner, zeg maar. Van die wil ook een eigen leven, een eigen carrière samen. Maar je lichaam wordt ook steeds ouder. Die heeft ook iets meer afgelopen jaren. Misschien hebben die ook wat verwaarloosd. Maar die laat ook zien van, hey, wacht even, maar als je zo wil doorgaan, ik weet het niet, je moet ook even kijken hoe je dat aanpast. Dus van alle kanten word je ook bewust van je eigen grenzen. Vind ik vaak een soort beperkend, maar ook van je weerbaarheid. Ja. Dus hoe weerbaar ben je? In bepaalde fase ben je meer weerbaar in je leven, in bepaalde fase ben je minder weerbaar. In deze fase is voor mij ook echt dat, hoe kan ik hiervoor zorgen dat ik wil mezelf niet afsluiten, want dat kost ook weer energie. Ja. Maar hoe kun je soms met sommige dingen even vrede hebben? Ja. Blijvend, dat het gaat om de principiële zaken die er zijn, ja, die vind ik voor mij. Daar moet ik ook altijd van dingen wat vinden. En als het kan, wil ik ook dat uiten. Ja. Je vraagt het ook eerste vraag van je invloedssfeer is kleiner. Je hebt helemaal, dat is ook vaak het frustratie, zeg maar. Je wil ook dat alles morgen al beter is. Maar er zijn nog 1000 mensen die vinden ook dingen misschien op een andere manier beter is. Ja. Dus zeker in de context van Nederland, dan hoe we met elkaar alles altijd een overleg doen. Bakje drinken, even koffie drinken met elkaar, even een biertje drinken. Ja. En hoe kun je dan gaan op een hele niet-officiële overlegtafels altijd de problemen lossen we op. Met elkaar praten. Ik geloof dat iedereen vanuit zijn eigen gedachten denkt dat hij het goed doet. Dus niemand zegt van, ja, ik heb mijn gedachten, wil ik toch echt armer, nog armer worden en ja, zoek maar zelf uit. Nee, maar je hebt een bepaalde idee op hoe de sociale maatschappelijke zaken werken en je denkt dat het goed is. Nou, ik denk ook dat die van mij goed is en jij ook. Dus hoe kom je samen? Ja. En dat ook wel vinden, is ook een proces. En dingen gaan ook niet van een op ander moment veranderen. De studenten die tijdens een college vroegen ze, ja, maar we willen wat doen, we moeten wat doen. Ik zei, dat hoeft niet. Je hoeft niet nu per se iets te doen. Het gaat om een proces. Ik zei, ik ben 43 en jij bent 23. Waar ik nu sta, dat proces heeft 20, 25 jaar gekost.
Ja.
Ja. Maar wel altijd je ogen, oren open houden. Maar ook daar een medestanders zoeken.
Ja.
Medestanders en kijken op welke vlak komen we bij elkaar.
Ja. Ja. Nou, heb jij in de, door je manier van werken en je activisme, zullen we maar even zeggen, heb je ook aardig wat media-optredens gehad. Hoe is dat voor jou? Want het is een andere manier van communiceren dan één op één met een patiënt. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe heb je je daarin ontwikkeld?
Ja, ik vind het zeker een heel andere medium. Als jij ook bewust bent dat er een nieuwe boodschap heel veel mensen aan het kijken. Maar ook heel veel mensen vanuit verschillende opleidingsniveaus aan het kijken. Dus hoe ga je een boodschap in een korte tijd die je krijgt, 6 minuten of 12 minuten tijdens de primetime, hoe kun je dat zo goed mogelijk aan het voetlicht brengen? En dat moet zeggen dat het lastig is. En waarbij je altijd weer naar kijkt, ook als ik voor zo'n optreden ga of in de gesprekken voor de voorbereiding, wat wil ik vertellen? Ja. Dus wat is wat is mijn take-home message, zeg maar? Als je kan dan 1 of 2 take-home messages hebben daarin. Heb je meer, ja, dan raak je de focus kwijt. En die tijd die je hebt. En ik vind ook aan de andere kant, het is ook een verantwoordelijkheid dat als je voor het thema waar ik voor gevraagd ben, voor gezondheidsgeloof onder andere, dat het een belangrijk thema is. Het thema gaat mij in het hart, maar ook de tijd die je voor krijgt. Dit vind ik ook daarin een soort grote verantwoordelijkheid. Ja. Want niet iedereen krijgt dat. En die tijd krijg ik. En hoe kan ik dat mijn verhaal, het gaat niet om mij, maar het gaat om het verhaal, zo goed mogelijk aan het voetlicht brengen. Want je weet ook hoe politici kijken heel vaak in Nederland naar Nieuwsuur of naar Op1 of bij Jinek, wat er of in de kranten gezegd wordt. Dus de media heeft wat dat betreft wel als medium een grote rol in het brengen van je boodschap naar de bestuurders, naar de politici, want uiteindelijk daar los je hem op. Ja. En ik zag je de kracht daarvan ook toen wij met die oproep bezig waren met Robin Peters en zeiden ze van als die een nieuwsbericht naar buiten komt, en als je die avond bij het Nieuwsuur komt, dan krijg je een telefoon van VWS. Zo gezegd en zo gegaan.
Ja.
En dat zijn, dat we na de uitzending van Nieuwsuur, dat we dan ook inderdaad een telefoontje kregen, of in ieder geval een oproep vanuit VWS voor een gesprek. Zeg je, maar waarom altijd dingen op die manier moeten gaan? Dan kun je daarover discussiëren, maar zo gaan dingen hier op dit moment. Maar ik heb in ieder geval, wij hebben het probleem hoog op de kaart en hoog op de agenda gezet.
Ja.
Dus dat is die verantwoordelijkheid die je ook hebt. En hoe ga je daarmee, en hoe ga je daarmee om? En het is inderdaad lastig. Ja, het is niet altijd makkelijk. Maar ik moet zeggen, aan de andere kant, ik geniet er ook van. Dus je moet niet altijd denken, want dan ben ik ook heel zakelijk naar het kijken. Maar ik geniet er ook enorm van. De kans die je krijgt om daar te zijn.
Ja.
Ook dat hele proces daar naartoe, weer terugkomen. Dat is ook leuk om mee te maken als mens.
Ja. Ja. Mooie ervaringen.
Ja, voor kinderen ook, dat een taxi komt en papa ophalen en papa is een 2 uur later en ineens papa is daar op televisie. Ik moet zeggen, was op het nieuws laatst een item. En daarin gingen ze ook een aantal beelden met witte jas op de markt laten zien. Onze dochter, die is nu 2, en die keek en die zei in één keer heel, heel blij, we zaten met z'n allen bij het journaal te kijken, in één keer zei ze blij, mama, papa is dokter geworden. Dat is een heel...
Mooi, hè? Ja.
We zaten naast elkaar dat te kijken, dat is ook een heel leuke moment, dat is dat. Maar het is wel een verantwoordelijkheid.
Ja. Hey, we gaan langzamerhand richting afsluiting gezien de tijd. Maar ik ben met een paar keer gevallen de term gezondheidskloof. En ten tijde van inderdaad de COVID-vaccinatie ging het bijvoorbeeld over de informatiekloof. Die had invloed op de vaccinatiekloof en die heeft weer invloed op de gezondheidskloof. Als ik nou jou vraag om even weg te dromen, hoe ziet jouw vak van huisarts eruit en wat is er gebeurd met die gezondheidskloof als jij mag dromen?
Als ik mag dromen, dan is wat mij betreft, laat me even blijven in de sfeer van 2040, dat past in de zorg 2040. Ik denk dat het ook de volgende generatie, dat we dan eigenlijk in 2040 bezig zijn om de generatie die tot nu toe een schade heeft gehad door de determinanten, wat ook gezondheidskloof bepalen, te veel van ziektes, dat we die mensen tegen die tijd aan het behandelen zijn en goed aan het behandelen zijn. Maar we dan voor de rest bezig zijn om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden. Of anders gezegd, mensen zo lang mogelijk van hun gezondheid genieten. Als je van je gezondheid kan genieten, en als ik daar als huisarts ook een grote rol in kan hebben, dat ik naast een goede dokter die kundig de patiënt die ziek zijn kan behandelen, want zolang we leven zijn er gewoon ziektes, die kunnen behandelen, maar ik daarna ook de mensen kan begeleiden in hun keuzes om die ze maken om zo lang mogelijk gezond te leven. En dat betekent dat we vanaf nu al, het liefst gisteren al, starten met zoveel mogelijk investeren in preventie. Als je zolang in preventie in brede zin, en wat mij betreft raakt het ook het aanpakken van armoede die wij in Nederland hebben. Als je dat doet, dan maak je de eerste stap naar een gezonde generatie. Gezonde generatie die ook de kans heeft om ook zijn kansen te kunnen pakken. Want het veld moet voor iedereen gelijk zijn. Want we zeggen, je basale behoeften zijn voldaan. Je hoeft niet te denken, ga ik morgenochtend een ontbijt krijgen of niet. Als die al voldaan is, dan kun je beide ook vanuit die kennis meer wat aanwezig is op school al. Kun je al beginnen om de kennis voor jezelf binnen te halen. Dus niet continu bezig ben, maar ik heb stress omdat ik honger heb. Of krijg ik die stageplek, ja of nee. Nou, daarin wil ik als dokter de mensen helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Maar dat was precies wat Hippocrates ook gezegd had. Ik wil de zieken genezen, maar ook de gezondheid bevorderen. En dat is iets waar we denk ik als dokters wat vaker bij stil mogen staan. Met name, het wordt als tweede genoemd.
Ja. Ja. Mooi, dankjewel Shakib. Dank voor dit gesprek. Zorg goed voor jezelf en je naasten. En we houden contact.
Dankjewel Egge, jij ook.